Hey, welkom. Tof dat je luistert naar de Podcast voor Webdesigners podcast. En in deze podcast neem ik je wekelijks mee in de wereld van websites, het runnen van een webdesignbedrijf, ondernemen, omgaan met klanten, processen optimaliseren en nog veel meer. Mijn missie is om ervoor te zorgen dat jij als webdesigner je skills en kennis blijft ontwikkelen, zodat jij je klanten nog beter kunt helpen en je proces zo efficiënt mogelijk wordt. Ik ben je host, Cheryl Porselein, strategisch webdesigner en mentor voor webdesigners. En dit is de Podcast voor Webdesigners podcast. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Podcast voor Webdesigners podcast. En ik hoop ondertussen dat je een klein beetje van de schrik bent bekomen van het WordPress nieuws uit de vorige aflevering van deze podcast. Mocht je hem nog niet beluisterd hebben, doe dat dan even, want het is heel belangrijk om jezelf op de hoogte te houden als webdesigner met alles wat er gebeurt binnen WordPress, webdesign, etc. 202, aflevering over de WordPress saga. Dat even daar gelaten. Vandaag wil ik het hebben over mijn mastery. Of niet per se over de mastery zelf, maar over uiteraard de vragen waarmee mijn studenten komen, die ik altijd heel erg interessant vind en denk, daar zitten natuurlijk meer webdesigners mee met deze vraag. En dat is niet voor Jan met de korte achternaam natuurlijk, want de webdesign mastery heb ik natuurlijk opgezet vanuit al die vragen die er gesteld worden. En ik pik er af en toe gewoon eens een vraag uit om dat te gebruiken als podcast inspiratie. En zo ook dus nu ook weer. En de mastery is voluit begonnen. We zijn ondertussen alweer een maand verder. De tijd gaat echt belachelijk hard. En ik ben begonnen met maar liefst 5 deelnemers. Dat is echt een mega toffe groep. Heel veel leuke dames. En het geeft mij dus altijd heel veel inspiratie voor content. Waardoor ik dus ook deze podcast heb gemaakt voor je. Want wat er zeg maar in die mastery sowieso zit, zijn ook nog naast alle theorie, heb je natuurlijk een praktijkopdracht, maar je hebt ook met mij 2 keer per maand 1-op-1 calls. Nou, iedereen die richt deze 1-op-1 calls in, zelf op hun eigen wensen. Mijn studenten mogen mij alles vragen en dat is ook de bedoeling. Sommigen die bereiden hele vragen voor, dus die hebben volledige lijstjes met alle vragen die in hen opkomen. En die stellen we dan, die behandelen we dan tijdens zo'n 1-op-1 call. De ander gebruikt hem om feedback te vragen op bijvoorbeeld een design. Dan weer een ander die gebruikt hem bijvoorbeeld voor de technische kant. Dus dat ik mee moet kijken van, joh, hey, ik heb dit gemaakt, maar het werkt niet. Kun je even met mij meekijken? En dan zijn we eigenlijk een soort van samen aan het debuggen of een oplossing aan het verzinnen, bedenken om die oplossing door te voeren. Dus het grappige is dat iedere student hem dus echt volledig op zichzelf, voor zichzelf helemaal bepaalt hoe die ingericht wordt. Daarnaast mogen mijn studenten sowieso altijd alles vragen. En nu kreeg ik de vraag van wat er nu eigenlijk het beste in een intakegesprek kon gevraagd worden. En of ik daar nog tips had. Nou, gooi er bij mij een kwartje in. Je hoort het al, als je mijn podcast al langer luistert, dan weet je. Je krijgt van mij 14 jaar ervaring op je bord. En ik ben natuurlijk niet van Jan met de korte achternaam een boek aan het schrijven, want daar kan ik alles in kwijt. Anyhow, ik zie het namelijk heel vaak gebeuren dat webdesigners vaak te veel, te snel de diepte ingaan tijdens een intakegesprek. Let wel dat je voor een intakegesprek niet wordt betaald. Laat ik het even zeggen dat je natuurlijk niet voor elk wissewasje een rekening hoeft te sturen. Maar het verschil is dat een intakegesprek is echt oriënterend. En dat mag je ook zo houden. Wanneer je vanuit de oriëntatie door mag gaan naar het schrijven van een voorstel, dan kun je de diepte in. Maar er is een reden waarom je eerst een oriëntatiegesprek aan wilt gaan. De eerste reden is om te checken of er überhaupt een klik is. Kijk, als er geen klik is, want het is mega belangrijk met een website, omdat je in een traject ga je een 1-op-1 samenwerking aan. Ja, dan is het natuurlijk wel de bedoeling dat jullie met z'n tweeën op dezelfde lijn liggen. Hè? Want je wil het project uiteindelijk succesvol maken. En een website is het mooie gevolg van zo'n samenwerking. Dat is het uiteindelijke, het eindproduct. En je werkt op een bepaalde methode, maar je hebt dus een bepaalde klik die je nodig hebt om het proces niet moeizaam te laten verlopen. Want zonder goede klik, dan wordt het inderdaad heel moeizaam. Dat kost ook heel veel energie van beide partijen. En dat resulteert vaak ook in ontevredenheid. En dat wil je eigenlijk niet. Dus daarin is het ook heel erg belangrijk in die oriëntatie, oriëntatiegesprek, dat je niet alleen een klik voelt, maar dat je ook gaat leren dat je rode vlaggen gaat spotten, ja of nee. En soms zijn het kleine dingetjes, maar hierin is het echt vertrouwen op je intuïtie. Dus op meerdere vlakken ben je aan het oriënteren. Van beide kanten, de klant is aan het kijken van, hey, wat hoor ik, wat zoek ik, et cetera. En jij bent van jouw kant aan het kijken, hey, past deze klant bij mij? Wat zegt deze persoon allemaal? Voel ik hier een goede klik mee? Hebben we dingen die we gemeen hebben, bijvoorbeeld, ja of nee? Of zijn er juist van die opmerkingen die gemaakt worden die mij juist een rode vlag of een alarmbel laten afgaan? Dat is waar een oriëntatiegesprek onder andere voor is. De tweede, nou ja, wat het al is, dus wat ik al zeg, het is een oriëntatiegesprek. Hè? Dus het gaat er ook hierbij om te checken, kun je deze klant überhaupt wel helpen? Ja, wat zijn de wensen en wat verwachten ze van jou? En dat heb je nodig om een goed voorstel te schrijven. That's it. Je hoeft nog niet te weten welke tienduizenden plugins je allemaal moet gaan installeren. Je kan in een voorstel schrijf je alleen advies. Je hoeft nog niet 100% te weten om hoeveel pagina's het gaat. Uiteraard is het handig dat je een bepaalde, zeker als je nog niet in de custom kant zit in die zin. Als jij nog werkt met basispakketten bbv, dat je weet, nou, ik doe maximaal 6 pagina's. Nou ja, als daar een 7e pagina bij komt, dan kun je daarbij zetten. Joh, dat kost zoveel extra. Je hoeft ook niet te weten precies ja, wat de huisstijl gaat worden. Die moet iemand helemaal aanleveren. Waar het om gaat in zo'n intakegesprek, wat je nodig hebt voor zo'n voorstel, is dat je weet wat de wensen zijn, wie er achter het bedrijf zit en of jij die persoon kan helpen, ja of nee. Want anders heeft het ook geen zin om een voorstel te gaan schrijven. Nou, ga dus niet te ver de diepte in. Hè, zorg dus alleen dat je de informatie binnenhaalt voor jezelf die je in je voorstel kwijt kunt. En dan misschien dat je je nu afvraagt, oké, leuk, maar wat vraag je dan, hè, zodat je niet te veel de diepte in gaat? En dan zeg ik net wel van, ja, je hoeft niet per se te weten welke functionaliteit. Dat is wel handig. Het gaat er meer om ook van dat je niet alvast met hele adviezen hoeft te komen van, ah, maar zo kunnen we het doen en op die manier kun je dat aanpakken. En dat je tijdens die call allerlei onderzoek gaat zitten doen van, ah, deze plugins kunnen we daarvoor gebruiken. Die 6 voorbeelden en dat de klant nog met 6 voorbeelden aankomt. Daar is het oriëntatiegesprek niet voor geschikt. Jij moet in het oriëntatiegesprek, in het intakegesprek, alleen de nodige informatie hebben die jij kunt plaatsen in dat voorstel. Nou, eigenlijk moet je het dus zo zien dat je vooral gaat uitvragen wat de wensen zouden zijn en wat jij dus in je voorstel kunt verwerken. Dus als jij mijn masterclass van voorstel naar custom design hebt gevolgd, dan weet je uiteraard hoe uitgebreid mijn voorstellen zijn. Dus ja, het is uitgebreid. Maar je moet dus leren om bepaalde informatie te verkrijgen zonder dat je daar dus die dienstbaarheid van jezelf gaat inzetten en ineens met 6000 oplossingen komt. Want dan krijg je, nou, ik ga het toch bij iemand anders doen. Of, nou, ik ga het toch liever zelf doen. Weet je wel? Dat wil je voorkomen. Dat je superveel tijd daar hebt aan besteed. Dat niet betaald wordt. Want intakegesprek en voorstel schrijven is een stuk service. Daar word je nooit voor betaald. Dus ja, dat is een beetje zonde als je dan hele complete strategieën gaat neerleggen. Dus ja, je moet dus informatie hebben die je kunt plaatsen in het voorstel. Nou, denk aan. Hè, wat is de achtergrond? En wat is de reden van de website? Wat willen ze bereiken met die website? En is er al een bestaande website, ja of nee? En waarom werkt die wel nu of waarom werkt die nu wel of niet? Dat zijn vragen die je gewoon mag laten beantwoorden. Je hoeft daar verder niet per se heel ver diep op in te gaan van, oh, maar als dit niet werkt, dan zou je zo en zo nog eens kunnen proberen. Nee, je kunt wel aangeven, oh, dat is goed om te weten. Daar kan ik naar kijken als we aan de slag gaan. Dan geef ik nog steeds aan, hey, ik zie inderdaad dat er iets niet goed gaat, maar ik ga niet al meteen in oplossingen zitten. Want daar is dit niet voor. Dus hou het globaal. En check ook of je hoort of er functionaliteiten moeten worden toegevoegd. En dat kan je heel simpel aangeven. Joh, hè, als je nu je bestaande website of, nou ja, als het om een nieuwe website gaat. Maar laten we heel even beginnen met een bestaande website. Wat zit er nu in de website? Wat je fijn vindt? Wat goed werkt? En waar zoek je nog een andere oplossing voor? Nou, dan komt daar vanzelf een heel verhaal. Als het om een nieuwe website gaat, dan is de vraag, wat zou je heel graag willen dat de website voor jou doet? Nou, daar krijg je vanzelf antwoorden op. Mensen vinden het namelijk heel erg fijn om over zichzelf te praten. Dus als jij goede open vragen gaat stellen, dan hoef jij niet eens de diepte in. Dan krijg je al heel veel informatie van de persoon die tegenover jou zit. Heb jij een bestaande website? Dit is wel even een hele belangrijke. Vraag dan ook eventjes hoe deze het doet in Google. Dus hoe de vindbaarheid is. En check ook altijd even om hoeveel pagina's het gaat. Tenzij je dus echt met standaard pakketten werkt, met een vast aantal pagina's, dan leg je dit uiteraard ook vast in je voorstel. Maar omdat ik geef dit aan, omdat ik dus een aantal keer nu heb gehad dat ik een website had, waarvan ik dacht, dat kan voor zoveel euro, zeg maar. Hè? Dus dat was een vrij laag bedrag ten opzichte van de hoeveelheid pagina's die erin zaten. Waar kwamen we nou achter? Is dat toen ik de inloggegevens kreeg, dus ze had al goedkeuring gegeven op het voorstel. Nou, dat snap ik, want we hadden zeg maar niet, het is ook voor mij altijd weer een leerschool. We hadden niet besloten, ik had niet gevraagd van, joh, hoeveel pagina's zitten erin? Omdat ik nog nooit zo'n grote website had gehad. Dus dat was voor mij ook weer even een hele mooie eye-opener. Bleek dus dat zodra het voorstel was goedgekeurd, de aanbetaling was gedaan en ik kreeg de inloggegevens. Ja, daar zaten gewoon ruim 200 pagina's in. En dat is gewoon, nou ja, daar laat ik het zo zeggen, ik heb daar wel redelijk verlies op gedraaid. En dat geeft niet, want het was voor mij een heel mooi proces en ook een hele mooie oefening. En nu vraag ik het gewoon standaard. En ik zeg ook, voordat ik een voorstel ga schrijven, wil ik eerst je inloggegevens hebben, zodat ik kan zien wat er allemaal in zit, waar we rekening mee moeten houden. Dus dat is voor bestaande websites, als jij ook in de herontwerp zit met vrij grote bedrijven. Dan moet je dat weten, omdat je echt dan een ander soort voorstel moet gaan schrijven dan dat je een basispakket hebt van 6 tot 8 pagina's. In die basispakket weet je, nou, er komt een homepage, een blog, een contact, een over mij, 2 of 3 aanbodpagina's, misschien een FAQ, misschien een, nou ja, ik noem maar wat, een podcastpagina en that's it. Meer is er ook niet. En dat is het grote verschil. Dus dat zet je uiteraard, teken je dat uit in je voorstel, maar dat is standaard. Dus dat kun je gewoon constant laten staan, omdat het bij iedereen hetzelfde is. Dat is bij mij niet het geval. Ik moet dus de vaste pagina's plus de pagina's die nog extra worden ontworpen. En daarom zijn mijn prijzen ook wat hoger, omdat ik gewoon veel meer moet ontwerpen. Maar dat soort informatie, daarmee ga je aan de slag. En daarna ga je pas dat voorstel schrijven. Nou, als je nou wilt weten waar dat killer voorstel uit bestaat, hè, check dan even aflevering 127. Daarin vertel ik precies hoe mijn voorstellen eruit zien, wat er dus precies in moet en hoe ik dat neerzet. En dat is aflevering 127. Maar wat ik daarover wil zeggen is, doordat ik weet van, oké, wat komt er in mijn voorstel te staan? Hè? Dus al die, ik kan je alvast vertellen, er zijn 8 hoofdstukken in mijn voorstel. Dus ik weet ook, oké, bepaalde hoofdstukken die laat ik gewoon standaard. Hè? Dus algemene voorwaarden, de standaard fases, het overzicht van wat er allemaal in het pakket zit uiteindelijk. Meestal is dat standaard. Hier en daar moet ik daar even wat dingen aan toevoegen, maar ik heb daar ook wel een redelijk standaard iets voor. En het enige wat ik eigenlijk verander is dus de scope van het project, de functionaliteiten, de designprincipes en een aantal pagina's. De rest laat ik zoveel mogelijk staan. Maar voor die vier hoofdstukken die zeg maar dynamisch zijn, daar vraag ik altijd die specifieke vragen voor. Zoals dus, nou ja, hoeveel pagina's, wat zijn je wensen, wat zou je graag willen, waarom werkt iets wel of nu niet, dat soort dingen. Wat ook trouwens veel terugkomt bij mij in de mastery, en dat is iets wat ik zelf ook heel lang heb moeilijk gevonden, is dat je mag aangeven dat je het even niet weet. Hè, dat als je een vraag krijgt van jouw potentiële klant over bijvoorbeeld een plugin of een functionaliteit of iets dergelijks wat je moet toevoegen en je hebt daar nog geen ervaring mee, geef dan gewoon aan van, joh, hele goede vraag, ik ga dit even voor je uitzoeken. En ik kom daar later op terug en ik neem dit mee in het voorstel als een adviesstukje. En dat is heel erg krachtig, want in plaats van te zeggen, ik heb er nog geen ervaring mee, dus ik weet het niet, waardoor je jezelf eigenlijk onderverkoopt, want jij weet als webdesigner heel snel wel met tools te werken, daarom ben je ook het vak ingegaan, jij bent technisch gewoon echt wel een stuk sterker dan de gemiddelde Nederlander. Dat is gewoon helemaal oké om te zeggen, joh, ik weet het nu even niet. Hè? Of ik ga dat even voor je, in ieder geval, ik weet het nu even niet, is ook prima. Maar je kan beter zeggen, ik ga dit voor je uitzoeken. Kom ik even op terug. En dat zet ik als een adviesonderdeel in je voorstel. En dan kun je dat er eventueel nog bijschrijven in het e-mail, bijgestuurde e-mail, wat je zegt van, joh, in het voorstel heb ik nog even dit en dit voor je uitgezocht naar aanleiding van je vraag X. Ik heb het in het voorstel zo en zo aangepakt. Laat me even weten of je hiermee akkoord bent of dat je hier nog extra vragen over hebt. Dat is al veel krachtiger en daarin kun je ook jezelf bedwingen om niet dus te veel de diepte in te gaan. Want wat ik heel vaak zie en wat ik zelf natuurlijk ook in de eerdere periodes heel vaak heb gedaan, is tijdens die calls allerlei onderzoeken gaan uitvoeren of heel erg veel onderzoek uitvoeren na de call en volledig de diepte in en denk van, oh, ik weet precies hoe het werkt, terwijl eigenlijk hoef ik dat pas te doen. Ik hoef alleen maar te weten welke plugin ik nodig heb en hoe die ongeveer werkt en of daar die eisen in zitten die ik nodig heb. Voor de rest hoef ik nog niet precies te weten hoe ik dat moet installeren. Dat komt allemaal als ik daarmee bezig ga. En als ik daar een uur langer mee bezig ben, dan heeft de klant mazzel. Als ik daar een uur sneller mee klaar ben, dan heb ik mazzel. Dus dat is het fijne van projectprijzen natuurlijk, van projectpakketten. Maar in ieder geval, daarmee bedwing je jezelf om dus te veel die diepte in te gaan. Dus doe dat ook. Geef dat ook gewoon netjes aan. Ik ga dit voor je uitzoeken. Eventuele kosten en advies zet ik in het voorstel. All right? Zorg er dus voor dat je een oriëntatiegesprek ook echt oriënterend houdt. Hè? Dus dat dit alleen informatie oplevert om dus je voorstel te schrijven. Dat zei ik net al natuurlijk. De potentiële klant heeft namelijk nog niet betaald. En het voorstel schrijven is een stukje service. En daarom mag je voor jezelf een balans gaan vinden tussen oriëntatiegesprek en je voorstel, zodat je daar niet uren mee bezig bent. Daarom heb ik ook in de Mastery een template, zodat je ook niet uren bezig bent met een voorstel. Maar ga dus niet al in oplossingen denken. Dat klinkt misschien heel onaardig als ik dat zeg, maar zolang jouw potentiële klant nog niet heeft betaald, is het niet de bedoeling dat je van alles voor die persoon gaat uitzoeken. Tuurlijk kun je adviezen geven, maar ga niet 2 of 3 uur lang de diepte in, waardoor je bijna al een heel plan hebt, zeg maar. Dus dat je niet tijdens die call allerlei oplossingen, strategieën gaat. Want dan op een gegeven moment zullen ze dan zeggen, ja, dan doe ik het zelf, want ik heb zoveel informatie gekregen. Dat deed ik in het begin ook, hè. Dat is iets wat ik heel heb erg moeten leren. Dan had ik een website-analyse en daar gaf ik zoveel in weg aan tips en tricks. Ja, dat ze het gewoon zelf konden uitvoeren. En dus geen bij mij niet, zeg maar, het hoeven te laten doen. Nou is dat natuurlijk, als je die website-analyses betaald doet, is dat geen probleem, want dan heb je weer hetzelfde, dan word je ervoor betaald. Maar als je die natuurlijk gratis doet, dan is het op een gegeven moment niet meer rendabel, want jij bent vet veel onderzoek aan het doen, je leert steeds meer, je skills breiden uit, je wordt steeds meer ervaren in het vak. En het is geen hobby. Er moet ook gewoon brood op de plank komen en je hebt een volwaardig bedrijf. Dus die transacties, die mogen daarom ook gewoon zuiver blijven. En iemand mag jou gewoon betalen om dat onderzoek te kunnen doen. Of om tijdens het opzetten van het project, dan word je toch al betaald voor het project. Dan kun je prima eens een keer zeggen, nou, ik ga een half uurtje extra maar hierin verdiepen. Ja, als je dan een half uur of 2 uur langer bezig bent met het project, terwijl je dat iets minder had ingecalculeerd, nou, dan heeft de klant mazzel. Die is dan goedkoper uit, theoretisch gezien. Maar jij hebt daar wel weer meer ervaring en je bent er indirect, ben je er dus wel gewoon voor betaald. Dus hou daar wel rekening mee, hè. Die extra mile, ja. Hè, dat laat zien, daarom zijn mijn voorstellen ook altijd zo vreselijk uitgebreid. En daar krijg ik ook altijd heel veel complimenten op. Want het geeft ook heel veel duidelijkheid aan mijn klant. Want het laat ook daar meteen zien dat jij een project super serieus neemt. En dan mag je zeker tijd in investeren, want dat krijg je absoluut terug. Want je krijgt door dit soort voorstellen ook zeker sneller ja's als antwoord. En zodra dat voorstel goed is gekeurd, ja, dan ga je lekker aan de slag. En dan ga je al in op die kwaliteit die jij normaal gesproken levert. En dat kleine stukje laat je al zien tijdens het oriëntatiegesprek, waardoor je in ieder geval al aangeeft van, joh, dit en dit heb ik in ieder geval van je nodig om een voorstel te schrijven. En als ik het even niet weet, dan zet ik dat er alsnog in het voorstel. Dan ga ik daar even op mijn eigen gemak daar rustig naar kijken. En daarna ga je pas dus het voorstel ook daadwerkelijk schrijven. En dat is, zodra die goed is gekeurd, dan ga je pas lekker aan de slag. Dus bewaak je tijd en probeer ook dat de oriëntatiecall, dat je daar geen 2 uur voor inplant, maar gewoon 40 minuten. Ga het maar eens proberen binnen 40 minuten. Ga maar eens kijken hoe goed jezelf kan laten focussen om te zeggen, hey, ik heb maar 40 minuten voor dit. Ik heb dat met mijn boostsessies ook. De boostsessies voor de Webdesign Mastery, die zijn ook maar 30 à 40 minuten. Ik sluit hem ook echt na 40 minuten af. Omdat ik ook gewoon weet, als ik nu verder ga, dan ga ik heel hard de diepte in. Dan wordt het allemaal veel te veel. Dan kun je beter gewoon de opleiding instappen. Want dan kan ik je gewoon volledig helpen zonder dat ik mezelf hoef in te houden. Omdat we dan een zuivere transactie hebben. Jij betaalt mij en ik help jou voluit door onderzoeken te doen, door mee te kijken, door vragen te beantwoorden, door alles te faciliteren wat je nodig hebt, extra masterclasses in te plannen, noem het allemaal maar op. En dan blijft het een volledig volwaardige transactie. En dat is wat het uiteindelijk is en wat het uiteindelijk mag zijn. Dus bewaak daarin je tijd en vraag alleen het hoognodige om jouw voorstel te goed en duidelijk te kunnen schrijven. Alright. Dat was hem voor nu. Mocht je hier vragen over hebben of wil je dat ik een keertje dus met je meekijk, plan dan even zo'n gratis boost sessie in. Dat kan, dat is geen probleem. De link hiervoor heb ik in de show notes gezet. Dus daar kun je meteen in mijn agenda een plekje bemachtigen. Voor nu wens ik je een hele fijne dag en tot de volgende. Hey, ciao, doeg! Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de podcast voor Webdesigners Podcast. Ik hoop dat je waardevolle inzichten hebt gekregen die jou kunnen helpen groeien als webdesigner. Als je meer wilt leren en persoonlijk advies wilt ontvangen, nodig ik je uit voor mijn Webdesign Mastery Boost Session. Tijdens deze gratis sessie gaan we dieper in op jouw specifieke behoeften en uitdagingen om je te helpen jouw vaardigheden te verbeteren en jouw bedrijf naar een hoger niveau te tillen. Meld je nu aan via www.opleidingvoorwebdesigners.nl/boost. Nogmaals, enorm bedankt voor het luisteren en ik kijk er enorm naar uit om je te ontmoeten tijdens onze Mastery Boost Session. Tot de volgende keer!